Maurice de Hond, welkom in de uitzending. Jij volgt het coronavirus al een lange tijd op de voet. Hoe kijk je aan tegen de eerste resultaten vanuit Land Singeland?
Nou, allereerst ben ik blij dat nu in Nederland voor het eerst in een hele gemeente onderzoek is gedaan. Want als je dat doet, dan krijg je veel beter inzicht hoe dat virus zich wel of niet verspreidt. En het is gewoon jammer dat dat niet eerder is gebeurd. Want ook als dit al eerder was gebeurd, gemeente, dan had je de cijfers die je nu had gekregen kunnen vergelijken met die van daarvoor. Maar op zichzelf ben ik blij dat dit is gedaan. En ja, er zijn wel wat eerste conclusies uit te trekken. Maar er moet nog wel wat meer onderzocht worden voordat je er harde conclusies uit kan trekken.
Wat valt jou zelf op in de cijfers als die nu bekend zijn?
Nou ja, een paar dingen. Laten we eerst algemeen. En dat was eigenlijk al te zien de laatste maand in het Landsingerland, dat daar de ontwikkeling van het aantal positief getesten niet anders was dan de trend van het Nederland. Dus terwijl je een beetje het gevoel had, oké, in Landsingerland, daar heerst al dat Britse variant. Nou, dan moet daar dan wel een duidelijke stijging komen ten opzichte van Nederland. Maar dat was niet terug te zien. En dat blijkt nu ook uit het totaalonderzoek. Want ze zitten ongeveer op 0,8% van de bevolking die positief getest is. En dat is ongeveer de schatting die ook gemiddeld in Nederland zo is. Dus dat is belangrijke informatie. En ook op een bepaalde manier geruststellend. Want het houdt namelijk ook in dat de vrees die nu ons onder andere in die avondklok heeft geleid, dat onder de oppervlakte er iets heel snels kan gebeuren, waardoor we totaal overvallen worden door een grote stijging van besmettingen en ziekenhuisopnames. Ja, dat lijkt niet het geval te zijn. Dat zou wellicht op langere termijn kunnen, maar is niet iets wat binnen een week ineens of twee weken kan gebeuren. En ik had erg bepleit om, laat ik zeggen, maatregelen die ze hadden bedacht, om die klaar te zetten op het moment als, het is nu dalend, hè, de cijfers in Nederland, als we hier aan het stijgen zouden zijn en die Britse variant groter werd, om dan pas extra maatregelen te gaan doen.
Ja, en is die Britse variant nou ook meer besmettelijk dan de gewone variant?
Ze hebben in de laboratoria vastgesteld hoe dat virus zich makkelijker kan verspreiden. En ze hebben ook vastgesteld dat mensen meer virusdeeltjes hebben gemiddeld om uit te stoten. Dus het is reëel dat het er meer zijn. Alleen inmiddels lijkt dat cijfer tussen de 20% en 30% besmettelijker te zijn. Dan moet je bedenken dat als de reproductiefactor 0,9 is, zoals dit moment, dan is het niet met 20% 1,10, maar dan is het plus 20% van 0,9 erbij. Dan is het dus 1,08. En wat er steeds gedaan wordt, wat mij vaak irriteert, is dat ze de hoogste cijfers nemen, 40%, er gewoon bij optellen en dan allerlei goocheltrucs uithalen om te roepen, half maart, en dat heeft Kuipers letterlijk gedaan, krijgen we dan 1700 mensen op IC. Nou, daar zit een gigantische rekenfout in. Daar haalt de normale IC en de covered IC door elkaar. Maar daar komt hij wel mee op televisie. En ik weet gewoon dat dan ook in het kabinet dat soort informatie op tafel ligt, terwijl het rekenkundig de ene fout naar de andere bij wordt gemaakt. En ik wil niet ontkennen, zeker niet, dat ook die Britse variant een extra zorgpunt is. Maar als je gaat roepen, zoals Kuipers letterlijk heeft gedaan, als die Britse variant zich ontwikkelt zoals wij nu denken, dan hebben we 1700 COVID-patiënten op IC's. En dat is zelfs meer tijdens het hoogtepunt in april, 1400. En je gaat de rekening echt doen onder zijn aannames, dan is het maar 950. En nogmaals, dat is nog steeds hoog. Maar dat is toch iets anders dan 1700. En met 950 zou je kunnen zeggen, dat zien we eerder aankomen. En dan kunnen we, als we denken dat dat helpt, nog wat meer maatregelen nemen. Maar niet op basis van rekenfouten en alarmverhalen. Gewoon maatregelen nemen waarvan elke maatregel die je neemt, heeft ook nevenschade. En die wordt totaal genegeerd.
Wat je ziet in de situatie in Landsingerland is dat er is heel snel eigenlijk toch getest, en op vrij grote schaal. En er is natuurlijk heel snel al een beeld gekregen van wat zijn nu de besmettingen vanuit de school. Hoe zie je dat?
Ja, die school heeft een aantal componenten. In de eerste plaats, ik heb zelf ook een dochter op de basisschool, dus zit in groep 8. Mm-hmm. En ik volg het mede daardoor ook intenser. En ook als je internationaal bekijkt, zijn er veel aanwijzingen al heel lang geweest dat ook op basisscholen kinderen besmet kunnen worden. Niet alleen op het voortgezet onderwijs, daar is het helemaal duidelijk, maar op basisscholen ook. Alleen, kinderen die besmet worden op een basisschool, die merken het zelf amper. De verschijnselen zijn heel beperkt of kunnen een beetje op verkoudheid lijken. Wat er dan wel gebeurt, is dat die kinderen naar huis gaan en dus vervolgens ook een deel van hun ouders of andere familieleden kunnen besmetten. En het fascinerende nu met deze school is dat er inderdaad nogal wat besmettingen waren. Maar dat niet iedereen de Britse variant had. Iets van 40% had de Britse variant. Maar dat betekent wel dat de overige 60% de traditionele variant had. En ik heb ook al in september aangegeven, de grote lekkage in onze manier van optreden was en onze maatregelen was de scholen. Dat was een groot gat in de dijk die open bleef staan, waarbij we voortdurend als de cijfers omhoog liepen, zei de overheid, jullie houden je niet aan de maatregelen. Maar het gat in de dijk, dat werd helemaal niet onderkend. En zeker op basisscholen is die ook, maar ook op het voortgezet onderwijs. Daarom heb ik ook in de zomer over pleit deltaplan ventilatie en protocollen, waarbij je niet te veel kinderen tegelijk en te lang in ruimtes houdt, omdat ze daardoor besmet kunnen worden, zelf er geen last van hebben, maar het in de samenleving brengen. En ik vind Lansingerland een bevestiging daarvan, waarbij je gewoon zegt, ja, die 60% met de traditionele, die zijn er ook besmet geraakt. En vervolgens is een deel van de mensen thuis daardoor ook besmet, de attack rate heet dat. Dat is waarschijnlijk, dat zeggen ze ook, de Britse variant gebeurt dat zelfs nog wat meer. Ze kunnen niet precies kwantificeren, omdat het nog kleine aantallen zijn. Maar oké. Maar voor scholen en voor het beleid in Nederland is dit weer niet geruststellend. Het geruststellende is, de Britse variant, als die er is, neemt die langzaam pas toe. Er zijn de effecten misschien op langere termijn groot, maar op kortere termijn niet. Maar mijn conclusies hier zijn, en ik denk dat ook breed zal gedeeld worden op een gegeven ogenblik, dat scholen het risicopunt zijn, het gat in de dijk kunnen zijn in Nederland. Je moet er alles aan doen om scholen door te kunnen laten gaan. Heb ik ook vanaf dag 1 gezegd. En dat heeft twee gevolgen. Dat je op scholen een veel stringenter beleid moet voeren, zodat er ook binnen klassen kinderen elkaar kunnen besmetten. Ook op basisscholen kan je beleid daarover voeren. Door bijvoorbeeld de helft van de tijd de helft van de kinderen te laten komen en andere helft kinderen. Kinderen niet te lang in één ruimte met elkaar te laten zijn, enzovoort. Enzovoort.
Ja, dus de scholen, dat is zeker een aandachtspunt wat we hieruit kunnen afleiden. Als je kijkt naar het grootschalig testen zoals dat ingezet nu, zie je dat ook toepasbaar in andere gebieden in Nederland, andere locaties?
Ja, dat is om een kennis te hebben van hoe dat virus zich verspreidt en wat je er effectief tegen kan doen, zijn dit soort onderzoeken juist heel belangrijk. Veel belangrijker dan alleen maar het testen en roepen de cijfers nemen toe of af. Omdat ook het aantal mensen dat zich laat testen verschilt. Als je niet weet hoeveel ze zich laten testen, weet je ook niet goed wat er precies aan de hand is. Nou, je grootschalig testen is heel belangrijk. Je hebt ook gebieden gehad, bijvoorbeeld in Limburg, in de gemeente Peel en Maas, waar een grote uitbraak is geweest in begin maart. Het zou heel belangrijk geweest zijn als we daar die hele gemeente of die hele dorp hadden getest, om te weten hoeveel procent is daardoor besmet en op welke manier is dat gebeurd. Tegelijkertijd zie je dat er een dalende trend is, eigenlijk al sinds half december, gelukkig maar. Maar we zitten in de winter en de winter is gewoon een slechte periode, een goede periode voor het virus, een slechte periode voor ons. En elke maatregel die je neemt, heeft veel nevenschade als effect. En het erge is dat je bijna elke maatregel die je invoert waarschijnlijk gaat houden tot, nou, misschien zelfs pas begin april, want dan is het weer wordt gunstig en dan gaat het virus wel heel erg naar beneden. Dus we zitten opgeschreven met maatregelen die we gewoon volgens mij nog weken, zo niet twee maanden zullen houden.
Nou, je bent fel tegen de avondklok bijvoorbeeld, wat ik lees uit de blogs. Wat zou een alternatief zijn qua maatregel of qua aanpak in Nederland, die we nu nog missen?
Nou ja, wat we vooral missen is een communicatie over de belangrijkste manier waarop je eigenlijk besmet kan worden. En er zijn eigenlijk twee belangrijke wegen, als je het zo kan zeggen. En dat heeft weinig te maken met handen al dan niet was. De eerste weg is, als je lang met elkaar praat, en met name face-to-face met elkaar praat, en dat is ook als dat meer dan een meter of anderhalve meter is, of twee meter is, dan is het niet zozeer de grote druppel die naar je toe komt en in je neus of je mond komt, maar de aerosolen die je uitademt uit bij je praten. En de ander ademt de tijd in. En als dat de tijd gebeurt, terwijl je lang face-to-face met elkaar praat, dan betekent de virale dosis kan hoger worden. Het gaat rechtstreeks je longen in en je kan behoorlijk ziek ervan worden. Dat is één. De tweede is, in besloten ruimtes, dat is in huizen, dat is in elke besloten ruimte waar meerdere mensen zijn, kan het virus in de huidige weersomstandigheden, omdat binnenshuis de lucht heel droog is, buiten is het koud, we verwarmen en dan neemt de luchtvochtigheid af. In een droge lucht blijft zo'n virus lang zweven. Dus ook als er in een ruimte iemand is die virus uitscheidt, dan kan het ook op 5 meter, als je daar bent, kan je door het langdurig inademen, daar kan je besmet raken. Dus als er door de overheid zwaar wordt gecommuniceerd in wat de risicopunten zijn en hoe je daar tegenop kan treden, dan heb je een veel gerichter beleid. Wat zij doen is, we zorgen maar tegen elke kost dat mensen elkaar niet ontmoeten en dat ze niet met elkaar in ruimte zijn en dan neemt het wel af. Nou ja, dat is waar. Ik bedoel, als we allemaal aan het bed worden vastgebonden gedurende 3 weken en bij voorkeur 3 weken ook niet ademhalen, dan is het virus weg. Maar we kunnen beter een beleid voeren waarbij mensen heel duidelijk zeggen, dit en dit is het risicomoment en daar kan je dat en dat tegen doen, in plaats van macromaatregelen te nemen uit een soort armoede, omdat je de specifieke communicatie niet doet. Terwijl de schade van die macromaatregelen eigenlijk kolossaal is. En dat is ook het interessante. Ook zonder maatregelen houden veel mensen restricties uit angst. En terecht, als je je onveilig voelt en je bent ouder, nou, dan is het ook verstandig om voorzorg te nemen. Daarom ook is meer wijzen op je persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van hele harde maatregelen nemen, die ook vooral mensen treffen die weinig last hebben van het virus. Ja, daar ben ik toch heel erg voor, om op een volwassen manier met een bevolking te praten en niet voortdurend te doen als wij op onze eigen verantwoordelijkheid gewezen worden, dan zijn we niet in staat om daar goed mee om te gaan. Ik denk dat dat anno 2021 helemaal niet zo speelt. Ik denk dat mensen juist heel goed op hun eigen verantwoordelijkheid kunnen aangesproken worden.
Ja, een heel helder advies. Ter afsluiting nog het vaccineren, waar we nu een beetje mondjesmaat mee zijn begonnen in Nederland. U volgt ook Israël, andere landen. Wat moeten we meepakken van hun ervaringen?
Ja. Nou, het bijzondere aan het volgen doe ik op mijn site, Maurice.nl. Israël is al heel ver. Mensen boven de 60, 80% heeft de eerste vaccinatie. En ze zitten op 35% nu met een tweede vaccinatie. En dus zou, als het Pfizer werkt zoals ze denken dat het werkt, zouden binnenkort allerlei belangrijke data moeten gaan veranderen, omdat de mensen boven de 60 beter beschermd zijn. Als dat zo is. En dan kan je vrij goed afleiden hoe sterk die bescherming is. En eigenlijk, binnen 4 tot 6 weken weten we daardoor in welke mate Pfizer beschermt. Is dat 90, 95%, 70, 50? Laten we hopen dat het die 95% is. En dan weten we ook of dat ons bescherming biedt of niet. Nou ja, wat dan het probleem een beetje wordt, is, ja, Israël is ver voor. Is een wat kleiner land, maar ook met 9 miljoen inwoners. Hè? Dus ze vaccineren nu 250.000 per dag ongeveer. En hier hebben we relatief kleine aantallen. En het grote probleem hier ook is dat we zoveel dingen zo bureaucratisch hebben georganiseerd en zo en daardoor de uitrol zo langzaam is. Ja, dat ik denk dat het grote probleem voor Nederland gaat worden, als inderdaad blijkt dat Israël goede resultaten waar houdt. Want nu weten we alleen maar dat ze gevaccineerd zijn. Maar als blijkt dat die ouderen inderdaad goed beschermd worden, dan denk ik dat er een ontzettende druk komt in de regering, in de richting van de regering, en dan nog wel vlak voor de verkiezingen, over van hoe kan het zijn dat wij op dat moment, nou ja, ik weet niet op hoeveel we staan, 500.000 of zo, we hebben dat die AstraZeneca, wat Nederland erg op heeft ingezet, daar is een vertraging in de levering. Dus ik denk dat we ten aanzien van het vaccineren, en ook Marcel Levy uit Londen heeft dat ook geroepen, daar moeten we die bureaucratie van weghalen. Dan moeten we een eenhoofdige leiding hebben en een militaire operatie creëren. En om dat eigenlijk weg te halen vanuit de standaard bureaucratie en er gewoon een crisis- en noodaanpak van maken. Alsof, bij wijze van spreken, de dijken doorgebroken zijn en we daar met grote groepen moeten zorgen dat het allemaal het water weer weggaat.
Ja, ook hier een heel helder advies. Militaire operatie en handen uit de mouwen, weg met de bureaucratie. Hartelijk dank voor uw tijd en toelichting. En we zien u graag nog een keer als we meer informatie hebben over Lansingerland.
Graag.